Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 145 en daarvan vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Psalm 145, vers 1. We luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die gaf en zingen daarna uit Psalm 100 vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 100 vers 4. De Heere Jezus vatte de wet van God samen in een hoofdsom toen hij zei op antwoord van de vraag: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, de fariseer die dat vroeg: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
openen de Bijbel in het Oude Testament, in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. En we lezen daar enkele versen uit Genesis 12 en Genesis 13 en Genesis 22. We beginnen bij Genesis 12 en dan moet u letten op de altaren in het leven van Abraham, want daar gaat de preek over. Genesis 12. Abraham wordt geroepen en dan gaat hij uit het land Ur der Chaldeeën naar het land dat God hem wijzen zal. En dan lezen wij in vers 6. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen der tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op van daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En dan gaan we verder in hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 4. Alzo trok Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft aldaar de naam des Heeren aangeroepen. Vervolgens vers 17 en 18. Lot heeft inmiddels gekozen voor de vlakte van Sodom. En dan lezen wij: maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. En dan lezen wij van het vierde en het laatste altaar in zijn leven, dat is Genesis 22. Genesis 22. Het offer wat hij moet brengen, zijn zoon. We lezen van vers 6. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen op de plaats die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Tot zover de schriftlezingen. Wij gaan nadenken in de preek, in de dooppreek, over de vier altaren in het leven van de aartsvader Abraham. En daar zitten ook lessen in voor ons. De tekst voor de preek neem ik uit Genesis 12, vers 8. En die zal ik nog een keer met u lezen. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Tot zover. Zullen we nu samen eerst bidden om Gods zegen over deze dienst. Getrouwe en almachtige God, hemelse Vader, op deze zondagmorgen mogen wij weer komen in uw huis. U hebt ons vanmorgen wakker gemaakt en op deze koude winterse zondag, Heere, staan de deuren van uw huis open. Een feestdag, Een dag waarop we de opstanding van de Heer Jezus mogen vieren. Elke zondag weer opnieuw. We dienen een levende Heer. En u wilt zich ook bekend maken op deze dag. De zondag is bij uitstek een dag waarin u tot ons hart wil spreken en waarin wij op een glimp van uw heerlijkheid door uw woord en door de werking van uw geest mogen opvangen. Ook op deze doopdag, heren, een zondag waarin er 3 babytjes worden gedoopt, waarin u tot ons komt door het woord, maar ook door het sacrament, het hoorbare, maar ook het zichtbare woord, waarin u zo duidelijk aangeeft, ik ben de eerste. God heeft het eerste woord. U bent ook de laatste, het begin en het einde, de Alpha en de Omega. En heren, dan willen wij u danken dat u deze gezinnen hebt verblijd met de geboorte van een baby. Wij danken u, heren, voor de 2 meisjes en die ene jongen die u hen hebt toevertrouwd. Door u gemaakt, door uw handen geschapen, gemaakt door uw vingers. En wij leggen ze bij de doop als het ware weer heel plechtig in het openbaar, te midden van de gemeente, in uw handen terug. Of u ze ook verder wil vormen, heren. U die voor een doorn een dennenboom kan doen oprijzen. U die van een distel een mitteboom kan maken. U die van zand parels maakt en van zwarte kool diamanten. U die een rups kan veranderen in een vlinder. U kunt ook een zondaarshartje vernieuwen en veranderen naar het beeld van uw Zoon. Dat is ons gebed, o God. Uw handen hebben de kleine gemaakt, maar wij weten vanuit uw woord, en we gaan het ook merken als ouders, als ze groter worden, dat dat hartje, dat daar de zonde kiemen al in zitten. Dat hebben u er niet in gelegd, maar dat hebben ze van ons geërfd. Wie kan een reine geven uit een onreine, niet één? Nou is ons kind voor u onrein, omdat wij als ouders onrein zijn. En daarom, o God, dan willen we dat kind, die kinderen ook brengen bij de heilsfontein, bij de Heere Jezus en zijn volbracht werk. U, Heere Jezus, die de grote kindervriend bent, die verlosser bent. U die ook kinderharten reinigt, zalig maakt en vernieuwt. U die kindertjes naar u toe wenkt, bestraft allen die ze van u af willen houden. Laat ze tot me komen. Verhindert ze niet, u neemt ze op uw schoot, u omhelst ze, u legt uw armen erom en u legt uw handen op hun hoofdjes. Dat is ons gebed, heren, voor alle 3. Voor Lennart, voor Daphne en voor Josephine. Heren, of u zelf, uw handen, machtig, mild, gelittekende handen, veilige handen. Of u die wil leggen om hen heen, op hun hoofdjes, onder hen, om hen heen. Zodat ze door uw hand ook worden geleid. Gemaakt door de Schepper. Gekocht door de Verlosser, de Heer Jezus. En vernieuwd en geheiligd, toegewijd aan u door de Heilige Geest. 3 enige God, u belooft wat. En u doet wat. U belooft heel veel. U doet heel veel, u doet eigenlijk alles. En zo willen we u vragen om een onvergetelijke dienst. Heren, dat wij uw hart mogen leren kennen bij het groter worden. Dat we ons eigen hart mogen leren kennen. En dat we ook onze eigen tijd mogen leren verstaan. Kinderen die geboren worden in de eindtijd, zo vlak voor de wederkomst van u, Heer Jezus. En met die kinderen hebt u een bijzondere bedoeling. Die gaat u gebruiken. Om nog een getuigenis te geven te midden van zoveel afval, zoveel verval, zoveel verdorvenheid, zoveel agressie en zoveel perversie in de wereld, maar ook op het terrein van de christenheid. En daarom willen we u bidden of u deze 3 kinderen zo wil heiligen, in uw dienst wil nemen, zodat ze bij het opgroeien en bij het volwassen worden, dat het lichtend licht en zoutend zout mag zijn. Bruikbaar voor u de meester. Heren, zo willen we u danken voor deze dag. En we bidden u voor allen die het altijd weer moeilijk hebben als het er een doopdienst is. omdat ze zelf niet getrouwd zijn, geen kinderen hebben, geen partner hebben. Of kinderen hebben verloren aan de dood, op jonge leeftijd. Of kinderen ook hebben gedoopt, maar die verloren hebben aan het leven, aan de wereld. Die er niet meer zijn. Die hun eigen weg gegaan zijn. Jonge kinderen, tieners, maar ook volwassen kinderen, ooit gedoopt. En nu aan het uitslapen op zondag. Zondag geen godsdag meer, maar een vrije dag. Heren, dat geeft smart in een ouder hart. Want we zouden ze het liefst willen meenemen. Als we zelf uw genade hebben leren kennen. Dan zouden we het liefst de hele familie willen meenemen. En willen vastbinden aan de kruispaal. Zie toch op hem en word behouden. Alle gij einde der aarde. Al mijn nakomelingen. We zouden ze allemaal willen meenemen. Maar onze handen zijn te kort. Maar uw hand heeft groot vermogen. En daarom leggen we de namen van onze kinderen. En van onze kleinkinderen. En van onze schoonkinderen. Ook heren, als ze u gaan loslaten. Houdt u ze dan vast. We leggen hun namen in uw handen. Zo dragen we heren, deze dienst aan u op. Mag alles tot stichting van de gemeente. Tot verheerlijking van uw naam. Tot troost, tot bemoediging zijn. Geef op mij alle woorden die ik moet spreken van uw wegen. En mag uitspreken vanuit de liefde van mijn hart. En vanuit gedreven door uw geest. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 105 en daarvan vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten en vers 22 zij werden dagelijks begenadigd. Ondertussen zullen er twee collecten worden gehouden. Eerst is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. Wij gaan zingen Psalm 105, vers 4 en vers 22. Doopouders. Doopouders De Leeuw, Oosen en Clemens. Familie, gemeente. Wij willen vanmorgen in de doopdienst, in de dooppreek, stilstaan bij de vier altaren van Abraham. Dat zet ik ook boven de preek. En ik ga ze allereerst aan u noemen. De eerste is in Genesis 12 vers 7, het altaar van Sichem. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Dat noem ik het altaar van de verering. De tweede vindt u in hoofdstuk 13 vers 4 tot de plaats. Hoofdstuk 13 vers 3 en 4. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en Ai, tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar had gemaakt. En Abraham heeft daar de naam van de Heere aangeroepen. Het altaar van Bethel. Dat noem ik het altaar van de vergeving. De derde altaar vindt u in hoofdstuk 13 vers 18... En Abraham sloeg zijn tent op en hij kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, dat bij Hebron is, en hij bouwde daar de Heere een altaar. Dat is het altaar van Hebron, dat noem ik het altaar van de vrede. En het vierde altaar is in Moria. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 22 vers 9, en hij kwam op die plaats die hem God gezegd had. En Abraham bouwde daar een altaar. En hij schikte het hout. En hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Dat noem ik het altaar van het vertrouwen. Ik zet dus boven de preek de vier altaren van Abraham. We letten de eerste op het altaar in Sichem. De tweede het altaar in Bethel. De derde het altaar in Hebron. En ten vierde het altaar op de Moria. Abraham. Abraham wordt genoemd de vader van de gelovigen. De vriend van God. Een voorbeeld voor ons als ouders. Voor ons als gemeente. Een man die leefde met God. Abraham die Gods heerlijkheid in zijn leven had gezien. Die Gods stem had gehoord en gehoorzaamd. Die Gods belofte had geloofd. Ook al zag en voelde en ervaarde hij daar niks van. Abraham. Die ook Gods zegen heeft ontvangen en ervaren. Het begon eigenlijk als een eenling. Hij woonde ergens in Ur der Chaldeeën. Kinderen weten dat vanuit de kinderbijbels en de KBC en op school de verhalen. Bijbelse geschiedenis. God riep hem als een eenling. Als een enige. Te midden van een hele wereldbevolking was hij de enige die God riep. Eruit riep. En het is opvallend dat nu, dat nou ja, misschien wel meer dan de helft van de wereldbevolking zijn wortels heeft in Abraham. Het Jodendom, die noemen hem Abraham. Christendom, wij spreken over Abraham. Maar ook de islam kent Abraham een hele grote plaats toe. Ibrahim. Een van de mooiste titels die Abraham in de Bijbel draagt, ook in de Koran trouwens, dat is de vriend van God. Ibrahim Galil. God verbergt voor Abraham niets wat hij gaat doen. Spreekt met Abraham vrijuit. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En de Heere vertelt hem dat hij dan van plan is om Sodom en Gomorra te verwoesten. Hij was zo vertrouwelijk met de Heere, dat kan dus voor een mensenkind. Dat kan dus voor een gelovige zo vertrouwelijk met God te zijn. Dat de Heer je heilsgeheimen gaat openbaren. Dat de Heer met je zo spreekt. Zoals een vriend met een vriend. Geweldig dat God geen geheimen heeft voor Abraham. Trouwens, als het gaat over Abraham van zijn kant, we lezen dat hij de geboden, de inzettingen, de rechten van de Heer onderhield in zijn huis. Hij leefde wel, zijn personeel, met zijn vrouw, met zijn neef Lot. Hij leefde wel volgens de geboden van de Heer. Hij leefde naar het woord en de geboden van God. En dan kan de Heer wat aan je kwijt. Is Abraham dan een ideale gelovige? Nou, ook dat weer niet. Een man van gelijke beweging als wij. Ging ook wel eens de mist in. Met Hagar, dat was geen slimme zet. Dat hij zei, mijn vrouw, dat is mijn zus. Dat is geen slimme zet. Dat hij op een gegeven moment, dan komt hij in het land en dan komt er een hongersnood in het beloofde land. Dan trekt hij zo door naar Egypte om daar zijn heil en zijn brood te zoeken. Geen slimme zet. En toch. Als een rode draad, op ouders. Als een rode draad door het leven van Abraham. Zien wij die altaren. En dat vind ik zo boeiend. Wat zit daar voor les achter? Wat zit daar voor les in? Die offerplaats waar een lammetje werd geslacht. Waar het vuur werd aangestoken. Waar een offer werd gebracht aan God. En nou, wat kunnen we daarvan leren? Ik zei al, kinderen, het begon in Ur der Chaldeeën. Hoe komt een mens te midden van zoveel afgoderij ergens in het huidige Irak? Ur der Chaldeeën, de Tigris en de Eufraat. Een grote stad was dat in die tijd. De maangodin werd vereerd. Hoe komt een mens ertoe om te midden van zoveel afgoderij, om de enige ware God te leren kennen en te aanbidden en te volgen? Hoe komt een mens ertoe? Hoe komt een mens ertoe in een wereldstad als Rotterdam, om de God van de Bijbel te kennen, te volgen, te dienen? Nou, het begint eigenlijk, God begint eigenlijk met hem te roepen. En, staat in de Bijbel, de heerlijkheid van God verscheen aan Abraham, toen, in Ur der Chaldeeën. Hij diende ook de afgoden. De God der heerlijkheid verscheen aan hem in Mesopotamië. God ging groot uitpakken voor het oog van Abraham. God ging zichzelf een stukje openbaren en dan is een mens om. Dan ga je om. Dat heeft zoveel indruk gemaakt op Abraham. Zoveel impact gegeven. Dat zijn motivaties en ambities. Hij was om. Het ging een andere kant op. Hij gaf alles op om die heerlijke God. Die zo'n geweldige indruk op hem maakte. De heerlijkheid van God verscheen aan hem. Om die God te volgen. Naar het land wat God zou wijzen. In het Nieuwe Testament lees ik het ook van Saulus. Hè? Ja, dwars tegen God in, rebelleren, negeren, onteren die Heere Jezus. En dan verschijnt de Heere Jezus in heerlijkheid en dan valt hij van zijn rijdier af en dan is hij om. De Heere Jezus liet iets zien van zijn heerlijkheid. God liet iets zien van zijn heerlijkheid. Ontzagwekkend, overweldigend. De heerlijkheid van God is de uitnemendheid van God. Dat is de stralende pracht, de praal, de luister, de glorie, de schoonheid van God. God als de beautiful one. God als dat schönste, zingt een lied. Hij hoorde niet alleen de stem, maar hij zag Gods glorie. De pracht van God. Nou, ouders. Zoiets moet er wel in ons leven plaatsvinden. Want anders dan blijft het gewoon tobben en sukkelen. Dat God zich openbaart, dat is het begin. God het eerste woord, maar dat hij ook iets van zichzelf laat zien. Dan ben je echt om. En anders blijf je er maar tegenaan praten tegen je kinderen. Je moet naar de kerk, je moet naar de catechisatie. En lees nou eens je bijbeltje en doe nou eens mee. Als God zich openbaart, Heere, laat iets van uw glorie zien in mijn leven, in het leven van mijn kinderen. Dat raak je echt nooit meer kwijt. Nooit meer. Nou, zoals met Abraham. Dan gaat hij op weg. En dan gaat hij vanuit Ur, dan gaat hij eerst richting Haran, blijft hij even haken. Tot als zijn vader sterft. En dan gaat hij door naar het beloofde land, Kanaan. En dan is hij en dan komt hij in Kanaan. staat er in Genesis 12, vers 6, en Abraham is doorgetrokken tot in dat land, tot aan de plaats Sichem. Er stond een eikenbos. En de Kanaanieten waren toen de tijd in dat land. Nou, dat is natuurlijk een domper geweest. Heeft God je geroepen? Heb je alle schepen achter je verbrand? Ga je die God volgen? Kom je in het beloofde land? Er zijn er vijanden, Kanaanieten. Ik dacht dat het een beloofd land was. Ik dacht. De vijand in het land, dat valt tegen. Ur verlaten, Haran verlaten, de vijand. Ja, dat is waar, de vijanden zijn er, de Kanaanieten. Maar, er staat ook in vers 7, de Heere verscheen aan Abraham. De vijand was er, maar God kwam over. De Heere kwam ook. Hij vindt niet alleen Kanaanieten, hij vindt ook God die weer verschijnt aan hem. Wederom. Het is net alsof de Heere God tegen Abraham, je moet niet bang zijn voor die Kanaanieten, want ik ben er ook. Zie maar niet op die vijanden, zie op mij. Een les voor doopouders, zie op mij. En dan is hij zo onder de indruk weer, dan staat er en hij bouwde daarvoor de Heere die hem verschenen was, een altaar. Dat is eerst in Sichem. Het altaar van de verering. Het altaar van de dankbaarheid. Die hele reis gemaakt. Dan komt de Heere weer over en dan kan hij niet anders op. Hij bouwt een altaar en hij buigt daar voor die God die hem verschenen was. Diep onder de indruk van Gods tegenwoordigheid. Dankbaar voor de belofte. De Heer hem een land geeft en een nageslacht. Al ziet hij van dat nageslacht nog niets. Maar u gaat dat vervullen. Een dankaltaar. Midden in dat heidense Sichem. Nou doopouders. Ik weet zeker dat het voor alle drie van jullie geldt. Toen de eerste geboren werd. Jullie eersteling, de vierde. Verwonderd, blij en dankbaar staat op het geboortekaartje. Een dankaltaartje. Te midden van een heidense omgeving. Een altaar ook in Sichem. Ik probeer me dat in te denken. Er stond een eikenbos. Een heilige eik. Allemaal afgodendienaars en afgodsbeeldjes. En dan komt er eentje vreemdeling aan. Dat is Abraham. En dan gaat hij daar een altaar maken voor de enige ware God. Dat is ook een geloofsbelijdenis. Te midden van die heidense afgoden en die heidenen. Gaat Abraham een altaar maken, dat is voor de enige de ware God. Om daarmee als het ware te zeggen, mensen, de weg tot de ware God, die loopt niet via die eiken, eikenbossen van Moren. Maar de weg om God te leren kennen, loopt via het offer. Wij zouden in het Nieuw Testament zeggen, om de Heere echt te leren kennen, dat gaat nooit buiten de Heere Jezus om. Die altaren, dat heeft natuurlijk te maken met het kruis van Golgotha. Waar het lam van God geslacht is, de Heere Jezus, waar bloed gedropen heeft. En dat is de weg om tot God te komen, om God echt te leren kennen. Sichem. Het is zo belangrijk dat we als doopouders ook een huisaltaartje hebben. Niet zozeer letterlijk, maar wel een plaats van huisgodsdienst. Waar je samenkomt, man en vrouw en kind, en waar je over de Heere spreekt, waar gedankt wordt. En waar gebeden, waar gelezen wordt en waar de Heere wordt aangeprezen. Een altaar in Sichem. Het is ook een altaar van getuigenis ook. Ook dat. Die Sichemieten die kwamen naar Abraham toe, stel ik me zo en zeg, waarom buig je niet voor onze heilige eik? Nee, zeg Abraham, dat doe ik niet. Ik bouw een altaar voor de ware God. En daar buig ik met mij, met mijn personeel, met mijn vrouw en met mijn neef. Daar. Als klein gemeentje te midden van zoveel heidendom. Dan gaan de mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En dat gaat via het kruis. Ga nooit buiten het offer, buiten de Heere Jezus om. Dan heb je een afgod, een valse God die je aanbidt. Wij doen het niet via eiken. Via andere wegen, wij doen het via Golgotha. Door hem. Als ik nadenk over dat altaar in Sichem, ik zie hem daar buigen. Met zijn hart overgeven aan God. Zijn aangezicht naar de grond. Met zijn handen omhoog, ik zie hem daar buigen. Aanbiddend buigen. Heere, u hebt me tot hiertoe geleid. U hebt me gebracht in het land dat u mij gaat geven. Aanbiddend. Hij kwam er niet bij dat altaar om... te luisteren naar een preek of zo. Niet om gesticht te worden door datgene wat God geeft. Nee, hij kwam bij dat altaar, hij bouwde dat om de Heere te aanbidden, om te danken. Om zijn hart aan de Heere te geven. Niet wat God mij geeft, maar ik geef als het ware als dank geef ik mij aan hem terug. Aanbidden. Ik ben zo geweldig onder de indruk van uw glorie, Heere Jezus, uw heerlijkheid. Ik zou zo graag willen dat mijn kinderen dat ook zouden zien. Ik buig me voor u neer, Heer. Later in het Nieuwe Testament zien we dat de Samaritaanse vrouw, ook in Sichem, dezelfde plek. Gaat de Heer Jezus spreken over aanbidding. De Vader zoekt aanbidders. De vaders die zoekt niet alleen maar goede dominees of kosters of arbeiders in de wijngaard of ambtsdragers. De Vader zoekt aanbidders. Die net als Abraham een altaar en daar buigen voor hem. Opgaan in hem. Hem vereren. God alles laten zijn. Niks achterhouden, jezelf aan hem volkomen geven. Aanbidding. Nou, dat is het eerste altaar in Sichem. Mooi. Als je zo'n altaartje hebt, kan hij overal hoor. Als je afbuigt van Gods weg, dan het eerste wat in je leven verdwijnt is die plaats van aanbidding, van verering, van ontmoeting met God. Je binnenkamer, je huisgodsdienst. Kan alleen maar als je op de juiste plek bent. Toen hij in Ur was, geen altaar voor de ware God. Toen hij in Haran was, geen altaar voor de ware God. Alleen het land. Toen hij in Egypte afdaalde, geen altaar. Je bent van je plek. Ja. Je moet er ook de juiste conditie voor hebben. Juiste gesteldheid. Later met die episode, die periode met Hagar en zo. En Ismaël. Lezen we jarenlang geen altaar in het leven van Abraham, geen gemeenschap, geen contact met God. Het was verstoord, want hij was zijn eigen weg gegaan. En dat merk je dan. Dan is weer ploeteren. Jarenlang geen echt contact met God. Een hele tijd is stil tussen God en Abraham. Eigen weg. Ja, om hem te aanbidden, gemeente, moet je in de juiste conditie zijn, op zijn voorwaarden. Zoals God het zegt. In geest en in waarheid. Oké, tweede altaar, dat is in Bethel. Ik lees even verder. Genesis 12. Hij brak vandaar op, Sichem, en hij ging naar het gebergte in het oosten van Bethel en sloeg zijn tent op tussen Bethel en tussen Ai. En hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Wat lees ik daar? Nou, het stond ergens tussen Bethel, exact tussen Bethel en Ai. Hij sloeg daar zijn tent op en bouwde voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Ergens dus exact tussen Bethel en Ai. Daar staat het. Bethel betekent huis van God. Ai betekent puinhoop. Doopouders. Zo, daartussen voed je je kinderen op. Aan de ene kant neem je ze mee naar het huis van God, Bethel. En aan de andere kant is het in de wereld gewoon een puinhoop. Een wereld die van God is afgevallen, onder leiding van de vorst, de duisternis. Het zinkt steeds verder weg in deze eindtijd. Een grote afval, benauwdheid, rampen, puinhoop. Kijk maar naar Egypte, Tunesië. Op dit moment. En ergens daartussen staat dan jullie gezinnetje. Inclusief het altaar waar je de Heere wil vereren. Als je te veel kijkt naar de wereld, denk je van hoe moet ik mijn kinderen grootbrengen? Hoe moet dat in deze tijd? Durf ik eigenlijk nog wel aan kinderen te beginnen? Om het een beetje werelds uit te drukken. Maar niet te veel naar Ai kijken. Niet te veel naar Ai kijken. En het huis van God hebben we nodig. Zondag aan zondag. En die huisgodsdienst ook. Heere, hou me daarbij vast. Tussen Gods volk en de wereld. Daar zit je gezin. Er staat ook dat hij daar een tent... opsloeg. Ook een bepaalde houding, hè, die tent. Een kenmerk van al die aartsvaders, weet je dat? Een altaar en een tent.
Dat jullie je huwelijk spreken.
Een altaar en een tent. Een altaar naar God toe. En een tent naar de wereld toe. Niet te vast. Niet te vast. We zijn maar pelgrims, bijwoners. Gezinnen met kinderen, we zijn op reis. Het is hier maar voorbereidingstijd. Dit is het eigenlijke niet. Je moet wel werken, je talenten gebruiken, je gaven besteden. Maar ondertussen zijn we wel op doorreis. We zijn op reis in die stad waar Christus licht zal zijn. Die houding. Een altaar dicht bij God. En de tent wil zeggen los van de aarde. Niet te vast. This world is not my home. I can't feel at home in this world anymore. Dat gaat niet meer. Als die heerlijke God in jouw leven gekomen is, dan zet je niet al je troeven op deze wereld meer. Nee. En hoe meer je nou een vereerder bent van God, hoe meer je ook vreemdeling wordt op aarde. Heer, ik wil u dienen. Er zijn voor uw koninkrijk. Dat is mijn doel. Heere, u bent mijn doel. Lot was anders. Lot was ook een kind van God. Ja, maar wat voor een. Tjonge. Lot was een kind van God. Oké. Nou, zo kan je ook zijn. Zo kan je ook zijn. In heel het leven van Lot geen altaar. Sukkelaar. Een verloren leven. Een verliezer. Een loser. Een behouden ziel. Oké, een behouden ziel. Maar voor de rest is hij alles heeft hij verloren. Een kind van God waar God weinig aan gehad heeft in deze wereld. Zo kan het ook. Dicht bij Sodom. In Sodom. In de poort van Sodom. In een huis. Geen tent, een huis. Volop ingaande in de wereld. In de business van de wereld. Ondertussen. Huisgodsdienst. En toen hij een keer over God sprak met zijn schoonzoons. Dacht hij van. Hij maakt zeker een grapje. Mooi, als je zulke gezinnen mag zijn, dan zult Abraham. Een tent. Een altaar. En de Kanaanieten zagen dat. Die hoorden dat en die zagen dat aan Abraham. Die man is anders. Die heeft een andere God. Die dient een andere God. Die is van een andere God. Dat konden ze zien in Kanaan. Ze zagen het aan de altaar en ze hoorden het ook. Want hij riep de naam des Heren aan. Ze hoorden het. Hij boog daar en het bad daar hardop in de open lucht. Niet ergens in een kamertje van zijn tent, in een afdelingje van zijn tent. Nee, in de open lucht, buiten de mensen hoorden dat hij roept zijn God aan. En hij prijst zijn God en hij dankt zijn God en hij zingt voor God. En hij bidt tot God en hij roept die naam ook uit naar de omgeving. Schaamt zich er niet voor, in het privé, maar ook in het openbaar. Hij riep de naam van de Heere aan. Ja. Biddend aanroepen en wervend uitroepen die naam. Er is nog plaats bij mij. Je kan ook knielen, je kan er ook bij. Ja. Nou en dan gemeente. Weet je, dat is altijd je gemaakt in Bethel en dan komt er hongersnood. Ook typisch, hè. Ook een proef, een test van God. Een test. Komt hongersnood. Het beloofde land. En dan is hij in het beloofde land. En dan zijn er A, Kanaanieten. En B, er komt hongersnood. Is that all? Ja, wat doe je dan? Nou, doortrekken. Hij komt er van bovenaf in Kanaan. En dan komt er hongersnood. En dan floept hij eronder weer uit. Rechtstreeks naar Egypte. Om daar wat voedsel te bemachtigen. Ja, dat was geen slimme zet. In Egypte geen altaar. Geen contact met God. Geen intieme omgang met de Heer. Nou, dan is die periode van Egypte is op een gegeven moment voorbij. En dan komt hij weer terug. Dat is Genesis 13. Hagar zit er dan bij. Waar hij een hoop ellende mee zal krijgen later. Dan kom je uiteindelijk na een aantal tijd daar in Egypte te hebben vertoefd. komt hij uiteindelijk toch weer terug in het beloofde land. Staat in hoofdstuk 13 vers 1, toen trok hij op uit Egypte. Daar staat er zo mooi en hij ging volgens zijn reizen, vers 3, tot zuiden, tot Bethel toe. Bethel. Tot aan de plaats waar hij zijn tent vroeger in het begin had opgericht. Vers 4, tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst vroeger daar gemaakt had. Ziet u die beweging? Bethel, en dan komt de hongersnood, dan trekt hij door. Is hij daar een tijdje? Niet al te best. En dan komt hij uiteindelijk toch weer terug naar die plaats waar eerst in het begin, waar dat altaar en die tent gestaan hebben. Dan is hij weer terug bij het begin. Herstel. Een altaar van herstel. En ik denk toen hij daar weer terugkwam, dat hij zich diep geschaamd heeft. O God, wat heb ik gedaan? Ik ben doorgetrokken, maar zonder u te vragen of u meeging. Ik dacht, ik ga zelf wel op onderzoek en op voedsel uit. Hij heeft zich daar diep geschaamd. En ook diep berouw gehad over zijn zonde en zijn eigen weg. En toen kwam hij weer bij dat altaar in Bethel, is hij gebogen, heeft hij zijn zonde beleden. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij maar. Als ik nou weer buig en ik zie dat offer, dat geslacht, dat lammetje, dat geslacht en gedood is en dat opgaat in een welriekende reuk, ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Daar heeft hij beleden, o God, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, eigen weg gegaan, onbedacht u uit het oog verloren. En dan mag ik weer terug zijn gekomen. Hoe kon ik dat toch doen? Hij staat daar bij het altaar en hij ziet dat bloed van het lam dat moet vloeien om ook mijn zonde, ook die zonde van mij te verzoenen. Het altaar van de vergeving. Zoenoffer. Gij verzoent ze. Nou, dat is ook het kruis, gemeente. Bethel is het altaar van het herstel, van de vergeving. Als je een misstap gedaan hebt, als het fout gegaan is, als het in de opvoeding anders gegaan, fout gegaan is, als met de kinderen fout gaat, en dan weer terug naar af, het begin. En dan als vader en moeder en als ouders en kinderen, laten we maar samen gaan bidden. Laten we samen maar bij de Heren gaan brengen, dan gaan papa en mama eens eerlijk zeggen dat het niet goed gegaan en geweest is, en zeg jij dat dan ook, en dan gaan we het bij het kruis brengen. Zo teer, zo mooi, zo rijk. Daar is de Heer Jezus nou voor gestorven, jongen, meisje. Voor de zonde van jou, maar ook voor de zonde van papa en mama. Elke bewuste zonde in jou, in mijn leven, dat is een doorn meer in zijn hoofd, de Heer Jezus. En dat is een spijker meer in zijn voeten. En dat is een speer meer in zijn zijde. En dan beleid je dat en dan benoem je dat en dan zeg je dat en dan breng je het bij het kruis. En daarvoor is hij nou gestorven. Daarom heeft dat bloed nou gedropen langs die kruispaal. Om onze zonde te verzoenen. Ik vind dat zo treffend. De plaats van dat altaar waar hij eerst geweest was. Vroeger. Er staat in de Bijbel die eerste liefde. Maar je hebt je eerste liefde verlaten. En dan gaat de tijd van omzwerven. Overal heen en rusteloos. En als je dan weer teruggebracht wordt in de weg van bekering, om een keer waar die plaats, waar die eerste liefde was. Letterlijk, man en vrouw, maar ook maar geestelijk gesproken. Waar het eerst gestaan heeft, teruggebracht. Om daar te mogen ervaren dat er vergeving is bij God altijd geweest. Als Abraham dan terug is op die plaats aan de omweg in Bethel, dan werpt God zijn zonde hem niet voor de voeten, maar dan werpt God de zonde van Abraham achter zijn rug. Gedenkt die niet meer, omdat ze beleden zijn, ze vergeven zijn op grond van het bloed van het lam. Nou, dat is het tweede. Het altaar van Sichem was het altaar van de verering, aanbidding. Het tweede altaar was het altaar van de vergeving, van het herstel. Ja. Als ik naar de Heer Jezus kijk aan het kruis, dan moet ik toch zijn. Kinderen, je kan heel veel moeten leren en zo, en geboden en gebed en de 12 artikelen en zo. Allemaal mooi om te leren, psalmversjes, allemaal goed. Eén ding onthouden jongens, één ding onthouden. Als je in je leven maar langs het kruis geweest bent. Daar moet je langs. Langs. Daar te mogen knielen. Daar hem te aanbidden. Daar vergeving te ontvangen. En dan het derde. Het derde altaar in het leven van Abraham. Dat is Hebron. Dat is Hebron. We hebben gelezen in Genesis 13 vers 18. Abraham sloeg zijn tent op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre bij Hebron. En hij bouwde daar de Heere een altaar. Wat wil dat zeggen? Ja. Nou, in Genesis 13 gaat het verder. Op een gegeven moment komt er ruzie. Ruzie tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Oom en neef tegenover elkaar. Dat is geen best getuigenis. Interne twist. En de Kanaanieten, die zien dat. Geen reclame voor de ware God. Dat broeders van hetzelfde huis bakkeleien. Ja. Nou, op een gegeven moment zegt Abraham, dat kan eigenlijk niet zo langer. Abraham is wel de oudste, maar hij zegt tegen zijn neef, jij mag het eerste kiezen. Laten we in vrede dan maar uit elkaar gaan, maar niet zo blijven ruzie maken. Dan mag Lot het eerste kiezen. En dan kiest hij. En hij kiest verkeerd. Hij slaat zijn oog op en hij ziet daar die vlakte van Sodom als de Hof van Eden. Prachtig. Maar het lijkt op de wereld, als Egypte. Zondige stad, maar het ziet er zo mooi uit, zo prachtig, vruchtbaar. Hij vraagt God niet, Heere, wat wil u dat doen zo? Een gelovige, die zijn eigen weg gaat, Lot. Hij slaat zijn ogen op, maar iets te laag. Hij had iets naar boven moeten kijken, Heere, naar zijn ogen naar de Heere moeten opstaan. Nee, dat lijkt me mooi. Mag ik daar naartoe, Abraham? Jij mag kiezen, neef. Hij vraagt zijn God niet, en dan kiest Lot, en dan kiest verkeerd. En Lot is een loser in zijn leven. En dan gaan ze uiteen. En dan blijft Abraham alleen eenzaam achter. En dan, op het moment dat Abraham eenzaam achter, als Lot verdwijnt, dan zien we zo mooi, en de Heere verscheen aan Abraham. De Heere zegt in vers 14, en de Heere zei tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was, Lot weg, en dan komt de Heere naar hem toe. Hef je ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts, westwaarts, heel dat land zal ik jou geven. Dat is mooi. Soms moet je mensen kwijtraken, omdat ze zelf een eigen weg gaan. En dan lijkt het alsof je eenzaam bent, maar niet alleen, niet alleen. Als dan mensen verdwijnen, gaat de Heere verschijnen. Als je in zijn weg bent, zal de Heere altijd terugkomen. En de Heere belooft wederom aan Abraham het hele land aan hem en zijn nageslacht te geven. Hebron. En dan gaat hij daar een altaar oprichten. Hebron betekent eigenlijk gemeenschap, verbinding met God. Een altaar van vrede. Vrede met God. Het is zo'n vrede in mijn hart. Waarom? Ja, Lot is weg, maar God is gekomen. Ik heb wel dingen moeten verliezen en daar had ik best wel verdriet van. Ik vind het jammer dat mijn neef weg is. Maar de Heer heeft het verzoet en vergoed. Hij is er zelf. Nou, dat vind ik ook mooi. Hebron betekent gemeenschap. Abraham is niet alleen. Daar heeft Abraham lang mogen wonen. In die plaats van gemeenschap met God. Met de enige ware God. En we lezen weer in vers 18. Er waren ook eikenbossen bij Mamre. Eikenbossen. Afgodisch vereerde eiken. Abraham past zich niet aan. Laat die Kanaanieten dan maar bij die eikenbossen buigen. Ik doe dat niet. Ik kom maar weer met mijn altaartje. Dan kom je weer met je bijbeltje. Dan kom je weer met de kerkgang. Ja, maar daar openbaart God zich. Daardoor spreekt God. En daar aanbid ik God. Daar ontmoet ik. Daar krijg ik vergeving van God. Daar smaak ik vrede met God. Nou, dat is het derde. Ik heb nog één. Het altaar van de verering, Sichem. Het altaar van de vergeving, Bethel. Het altaar van de vrede met God, Hebron. En nou de laatste. Dat is de moeilijkste. Dat is altaar op de Moria. U kent de geschiedenis, Genesis 22. Genesis 22. Een berg in het land Moria. Vele jaren later. Er is een zoon geboren, Isaac. Die zoon is inmiddels zo'n jaar of 37 oud. Abraham is 137. Heeft al tientallen jaren met God mogen leven. Sinds God zich heeft geopenbaard en God gesproken, zijn er al meer dan 60 jaren voorbij. Tientallen jaren met God geleefd, gewandeld, vereerd, vergeving, vrede met God. En dan komt, niet aan het begin, maar dan komt er op een gegeven moment in zijn leven, in zijn geloofsgeschiedenis, toch een punt dat dat vierde altaar moet worden opgericht. Het zwaarste. Het altaar van de gehoorzaamheid aan God. Het vertrouwen op God, ook al denk je, nou gaat het mis. Moria. Traditie zegt, als je in Israël een keer geweest bent, hè, de rotskoepel daar, dat is de plek daar. Tempelplein, later heeft daar Salomo-tempel gebouwd, rotskoepel, daar heeft Abraham zijn zoon de rots te offeren. Middelpunt van de wereld. Navel van de aarde. Dan komen die drie godsdiensten weer samen, die alle drie een wortels hebben in Abraham. Een paar honderd meter zo, in Israël, in Jeruzalem. De grafkerk, klaagmuur en de Dome of the Rock. Islam, Jodendom, Christendom. Abraham die zijn zoon moet offeren, van de test. Neem uw zoon, zegt God. Neem uw zoon. Welke van de twee? Uw enige. Die gij lief hebt. Ja, dat is er maar één. Dat is uiteindelijk Isaac. Die waar. Die jij lief hebt. En dan moet u gaan offeren. Alles op het altaar neerleggen. Alles. Alles op het altaar. Er is een oud lied. Dat zingt ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Alles aan de Heer opofferen, dat is moeilijk hoor. Dat is zo moeilijk. Je kan wel zeggen, nee, mijn leven later niet toegewijd zijn aan uw eer. Kan je wel zeggen, kan je wel zingen, kan je wel vragen, kan je wel wensen voor je kinderen. Maar als je je kind echt, ja, geestelijk gesproken dan, op het altaar moet neerleggen, op moet offeren. De zending in Gods dienst. Ga tegen je vlees in. God vraagt dat moeilijkste niet gelijk. Na jarenlang de weg met hem te hebben gewandeld. Dan kan er een punt komen. Weer je gaat testen. Nog een keer. Niet gelijk het zwaarste en het moeilijkste aan het begin. Maar gaandeweg. Als je kinderen groot worden. Oud-doopouders. Als je kinderen tiener worden. Als je kinderen puber worden. Als je kinderen volwassen in de deur uitgaan en hun eigen weg gaan. Een proeving. En wat doet hij dan? Hij gehoorzaamt. Hij gehoorzaamt. Na jarenlang God intiem, maar ook intensief te hebben gediend. Hij gehoorzaamt. Dat is nou echt geloof. Geloof, dat is niet alleen maar dat je gelooft dat God er bestaat, dat hij je zonde vergeeft en dat je van waar aanneemt dat hij de ware God is. Geloof is niet dat je erkent, ik ben een zondaar en de Heer Jezus is voor mij gestorven en dan mag ik zijn kind zijn. En dat je dan belijdenis gedaan hebt en zo, ook erg fijn, als je dat meemaakt van je kinderen. Maar geloof, dat is niet alleen dat je gelooft dat je straks in de hemel komt. Dat hij voor je zonde gestorven is, dat je straks in de hemel komt. Nee, geloof is veel meer. Geloof is niet alleen maar dat je gelooft, dat je zonde vergeven is, dat je straks met de Heer mag zijn. Maar geloof, dat wil ook geoefend worden hier op aarde, in de praktijk. Alledaags praktisch geloofsvertrouwen. Oh, wat is dat moeilijk. In zekere zin vind ik het makkelijker om de Heer Jezus te vertrouwen, dat hij straks mij in de hemel brengt. Dan om hem echt praktisch te vertrouwen in mijn gezinssituatie. In het leven van elke dag, gewoon zoals het is in mijn huis en in uw huis. En zeker als ze ouder worden. En zeker als die storm- en drankperiode komt. Om dan praktisch op de Heere te blijven vertrouwen. Als je denkt, nou moet ik mijn kind kwijtraken. Ja, waaraan? Ja, waaraan? Aan God, aan de wereld. Praktisch geloofsvertrouwen om de Heere te vertrouwen en te weten dat al gaat het door diepe dalen heen. En al gaat het door het dal van de schaduw van de dood heen. Maar toch de Heere, toch te blijven vertrouwen, al snap je zijn weg niet. God gaat soms een ongekende weg. Abraham is wat dat betreft de vader van de gelovigen. Achter hem aan zal je zulke ervaringen wel hebben. Dat het dwars door de dood tot het leven gaat. Dat is het. Door de dood, door de dalen, door de dood tot het leven. Door de dood tot het leven. Abraham, ik ga jou een kind geven. Ja, maar dat kan niet, want mijn lichaam is verstorven. En het lichaam van mijn vrouw ook. Door de dood tot het leven. Ik ga dat verwekken. Ik ga dat doen. En dan krijgt hij een kind. Geweldig. Heere, wat bent u een wonder doet God. Ja. En dan moet je dat kind ook nog een keer gaan afstaan. Ja, dat kan toch helemaal niet. Heere, u hebt gezegd dat Isaac de erfgenaam is. Dat hij het grote nageslacht zal gaan. En dan moet ik mijn Isaac. Door hem zouden er nakomelingen zijn. Dan moet ik hem gaan offeren. Dan moet hij de dood in. Hoe zit dat dan met uw belofte? En dan ging hij nadenken. Abraham, hij zegt van nou ja. Hij overlegde, staat er in Hebreeën 11, hij overlegde. Als Isaac nou de erfgenaam is, die de nakomelingen zal voorbrengen. En ik moet mijn kind opofferen en hij moet de dood in. Nou ja, dan kan ik maar één conclusie trekken. Dan gaat God Isaac uit de dood opwekken. Want hij is het toch die het nageslacht zal gaan voortbrengen. Dan is God machtig, overleg daar bij zichzelf. Dan is God machtig om zelfs door de dood heen mijn zoon op te wekken. En dat bij wijze van spreken ook gebeurt. Wat een geloof. Wat een geloofsvertrouwen. Ook al weet ik niet hoe dat moet. En ik heb geen voorbeelden ervan. Abraham geen voorbeelden dat er mensen uit de dood waren opgewekt. Lees het pas later in de Bijbel. Maar ja, dan moet God dat op zo'n manier doen. Ik zou het niet anders weten. Nou, dat vind ik zo'n leerzaam gemeente. Zo leerzaam. Kind van Abraham. Een kind van Abraham te zijn. Daar ben je niet door de doop hoor. Zingen we wel verbond van Abraham zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind. Maar een kind van Abraham word je niet door de doop. Een kind van Abraham word je door het geloof. Door datzelfde geloof in die enige ware God wat Abraham beoefende. En als je dat geloof hebt. Dan ben je een kind van Abraham. Geestelijk. En dat geloof, dat gaat God beproeven. Maar ook al begrijp je het niet. Dan gaat de Heere wegen die voor jou zo duister zijn. Wegen Gods, hoe duister zijt gij. En toch, ik blijf op God vertrouwen. Ook al begrijp ik het niet. U doet wat u belooft. En als God dingen in je leven gaat doen die je fijn vindt. Leuk gezinnetje. Een paar leuke meiden. Nou, zo gezellig. Ja, leuk. Dan kan je echt... Er zijn dagen dat je intensief dankbaar kan zijn. En dat is mooi. Dat is mooi. Als de zon schijnt en het gaat fijn. Dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar als God dingen gaat doen in je leven. Of dingen gaat nalaten. Of je dingen gaat onthouden. Waar je eigenlijk op gerekend had. Die je niet fijn vindt. Je had het niet verwacht dat je nou je kind moet gaan opgeven. Ik kan ze niet meer vasthouden. Ik moet ze loslaten. Deze mijn zoon was dood. De verloren zoon. Deze mijn zoon was dood. Ik heb hem moeten loslaten. Maar God is bij machte. Dwars door de dood mijn kind op te wekken. Deze mijn zoon was dood. Verloren in de wereld. Maar hij is weder levend geworden. Teruggekomen. God is bij machten door de dood heen. Jou en je kinderen levend te maken. Ook al begrijp ik het niet. Ik blijf op God vertrouwen. Nou gemeente. Ik hoop dat je. Neem het mee. De vier altaren in het leven van Abraham. Het altaar van de verering. Dankbaarheid. Het altaar van de vergeving. Oh, dat heb je nog wel eens een keer nodig. Heel praktisch ook. In de opvoeding. Aan elkaar de Heere te beleiden. Er is vergeving. Het altaar van de vrede. Ik ben ze helemaal kwijtgeraakt aan God. En het is rust in mijn ziel. Heerlijk. Maar ook het altaar van dat hele praktische geloofsvertrouwen. Al begrijp ik het niet. Ik eindig met een tekst. Wat de Heere zegt. En neem dat mee. Doop ouders ook voor je kinderen. Maar God zegt tegen Abraham. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 84, vers 2. Psalm 84, vers 2. We gaan nu over tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt onze Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dat alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtig en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven, omdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest Eén enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zoek nu de doopouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw Antwoord, vader de leeuw. En moeder de leeuw. Vader Ozen. En moeder Ozen. Vader Clemens. En moeder Clemens. Wij verzoeken nu de gemeente te zingen met binnendragen van de kinderen. Met Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de doopbediening 134, vers 3. En dat laatste staan. Nu eerst 105, vers 5. En na de doopbediening 134, vers 3. En dat laatste zingen we dan staande. Lennart Clement Ozen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Josephine Neeltje Dorothee de Leeuw, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Julie Dauphine Clemens, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ouders, familie, een bijzondere dag, de doopdag van jullie kind. Het verheugde me ook, en jullie zullen dat ook op het psalmbord hebben gezien, dat op alle drie de geboortekaartjes, daar stond de psalmvers. Psalm 145 en psalm 121 en psalm 100. We hebben ze ook gezongen, het is gemeend. allemaal lofpsalmen om daarin tot uitdrukking te brengen dat God jullie verblijd heeft met de geboorte van zo'n kleine. Ik denk ook aan Anaïs en Machteld en Marie-Claire. Ja, de doop, doopwater. Ik heb eens een voorbeeld gelezen, een heel simpel voorbeeld over de doop. Over dat afwaswater. En kinderen, ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen, wat is nou het verschil tussen een stofzuiger en een vaatwasser? Als verschil tussen een stofzuiger en een vaatwasser. Allebei nemen ze vuil weg. Dat is het verschil. Een stofzuiger die neemt het vuil weg op de vloer. Maar daar zit zo'n stofzuigerzak in. En vuil. En als je dan die eruit haalt, dan is het allemaal toch nog ergens op een hoop. En als zo'n stofzuigerzak is barst, dan komt het toch allemaal weer op de vloer terecht. En het vuil is wel weg, maar toch niet helemaal. Maar een vaatwasser dat anders. Daar doe je de vuile kopjes en bestek en de borden in. Dat blechje in. En dan doen we weer open en het vuil is gewoon helemaal weg. Is schoon. Als het over de doop gaat, heel simpel. De doop niet dat water, maar de doop dat wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus. En dat bloed, mensen, dat bedekt zo volkomen dat het witter wordt dan sneeuw. Dat zondige hart, vuil, vuil. Maar bedekt door dat wassende, dat schoonmakende bloed van Christus. En dan ziet de Heer geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer is in Israël. Dan is alles volkomen weg. En dat mag jullie gebed zijn. Heere, doe zoals u hebt gezegd. Niet wilt u doen, maar doe zoals u hebt beloofd. Maak uw belofte waar, Heere. Want u bent een man van uw woord. Ook in het leven van mijn kinderen. Dat u een vader wilt zijn voor mijn kind. En dat dat bloed hun hartjes reinigt. En dat de Heilige Geest in hen zal wonen. Dat geven God. Wij zullen nu samen de Heere nog danken in een dankgebed. Laten we samen nog danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebben bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Onze slotpsalm is uit 121 en daarvan vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan. Wij wijzen u er nog op dat na afloop van de dienst u de doofouders kunt, God zegen kunt wensen. En daarna is er in de grote zaal gelegenheid om een kopje koffie of thee of wat fris te drinken. Ontvang nu de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.